Daar staat, Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jethro en zei tegen hem, ik zou graag teruggaan naar Egypte om te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn. Ga in vrede, zei Jethro. De Heer zei Mozes nog in Midjan dat hij veilig naar Egypte kon terugkeren, aangezien iedereen die hem naar het leven had gestaan gestorven was. Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel en ging op weg, terug naar Egypte. De staf van God hield hij in zijn hand. Toen zei de Heer tegen Mozes, nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de farao alle wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan. En dan moet jij tegen de farao zeggen, dit zegt de Heer, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan, om mij te vereren. Maar dat heb je geweigerd, daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden. Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachten, kwam de Heer op hem af en probeerde hem te doden. Zippora pakte een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte daarmee Mozes voeten aan, terwijl ze zei, een bloedbruidegom ben jij voor mij. Ze noemde hem toen bloedbruidegom vanwege die besnijdenis. Toen liet de Heer hem met rust. We lezen verder Lucas 22 vers 1 tot 13. Daar staat het Pesachmaal. Het feest van het ongedezende brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. De hoge priesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iscariot, een van de twaalf. Hij ging naar de hoge priesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken. De dag van het ongedezende brood, waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden, ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Ze vroegen hem, waar wilt u dat we het bereiden? Hij antwoordde, let op, wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer van het huis, de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die alles ingericht. Maak het daar klaar. Ze gingen op weg en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereiden het Pesachmaal. Tot zover. We zingen met elkaar gezang 117, vers 1, 2 en 3.
Wij zingen zometeen na meditatief moment, en, of na de preek en de meditatief moment, de andere coupletten, althans coupletten 4, 5, 6 en 7 van ditzelfde gezang 117. Dus gezang 117. 4, 5, 6 en 7 na de preek en het meditatieve moment. Oké, wij zijn een paar jaar terug. Dat is even voor de mensen die dat zich niet herinneren, omdat je misschien hier voor de eerste keer bent of dat je na die tijd bent binnengekomen in de gemeente, dat kan. Een paar jaar terug, 2,5 jaar geleden, klonk het regelmatig in ons midden, doe nou eens even niks. Stop er nou eens even mee. Ik zal niet alle ins en outs vertellen, maar wel even wat waarom het zo geroepen werd. Bijvoorbeeld iemand zegt, ik word zo ongelooflijk moe. Ik heb zo ongelooflijk geen zin in wat ik in de gemeente doe. Dat kan zijn kindernevendienst, kerkenraadswerk, catechisatie geven, muziek maken. Weet je, ik word er zo ontzettend moe van. En dan reageerde ik eigenlijk standaard van, maar waarom doe je het dan? Ja, maar er moet toch iemand. We kunnen toch niet de zaak. Ik zei, nou, doe het nou eens even niet dan. Wat denk je nou eigenlijk dat je nodig hebt in deze wereld? Ja, maar. En dan kwam er meestal een soort verhaal onderuit van zoekende, ja, verkramping bijna soms. En mijn advies was steeds van, kap er nou eens even mee. Doe dat nou eens niet, ga eens even lekker zitten. Er zijn zelfs mensen op dat moment gestopt met naar de kerk gaan. Ja. Ja. Waarom? Ja, precies dezelfde reden. Van de, ik zit daar en ik zit daar en ik denk, help. Nou, doe dat dan eens even niet. Oh. Waarom begin ik zo? Want ik zal er verder niet in detail treden. Omdat ik jullie mee wil nemen naar de pijn die het doet. Dat klinkt misschien gek op een zondagmorgen en dan. Wil deze verhaal? Ja, hij doet het. Excuus, het batterijtje houdt ermee op. Even kijken. Oh ja, ik wil jullie meenemen naar de pijn die dat doet. Want ontspannen, en eigenlijk zou ik nu van je willen weten wie dat in ieder geval met mij deelt. Ik zal ook zo meteen vragen wie het niet met mij deelt. Maar wie deelt de ervaring dat ontspannen pijn kan doen in je hart, in je spieren, en noem het verder maar op. Wie deelt die ervaring? Wie heeft zo'n. Ik zal er verder niks over vragen, gewoon even je hand opsteken. Wie deelt die ervaring dat ontspannen pijn kan doen? Even voor de mensen thuis, er zijn, ik denk een man of 30 of zo. Zijn er ook mensen. Ik ga even Simon aan die kant zeggen. Ik word aangekleed. Zijn er ook mensen die ervaring niet delen? Die zeggen van, nee, ontspannen ken ik wel, maar dat doet geen pijn. Wie zegt, dat is mijn ding. Oké, dat zijn er iets meer. Oké, dankjewel. En dan is er nog een categorie, en dat bedoel ik even. Wie zegt van, nou, die vraag, het komt het ene oor in en het andere oor uit, maar ik weet niet wat ik ermee moet. Wie zegt, ik weet niet wat ik met die vraag moet, ontspanning en pijn. Oké, daar zijn er een aantal van. Op deze keer. Ben ik weer online? Ik ben weer online. Oké, dus even kijken, die weer terug. Goed. Ik ga je meenemen naar de herberg. En ik besef dat ik dat doe in een wereld waarin jij leeft, waarin u leeft, waarin je van alles moet. En dan ga ik niet hebben over taken, maar ik ga het bijvoorbeeld hebben over de macht die een mobieltje over je heeft. Ja? De macht die een mobieltje over je heeft. Zit je met zijn mobieltje in zijn hand? Ja, ja, maar joh, je bent, nee, het is heel eerlijk, je bent absoluut niet de enige. Want heel veel volwassen mensen hebben daar ontzettend last van. Dat ze hem maar niet kunnen loslaten. TV-programma's. Computerspelletjes. Noem het ver. Die hebben een veel grotere macht. Die spannen veel meer in. Daar word je veel meer knettergek van. Ook van je mobieltje, hè? Daar word je. Dat doet iets met je brein en het komt niet meer tot rust. Je raakt overkoekt. Je kookt over. Je raakt overspannen. Vandaag is de oproep. Uitspan. Nou eens. En ik weet, als je het gaat doen, dat je het in verzet doet vaak. Sommige mensen kunnen het heel makkelijk, anderen verzetten zich er enorm tegen. Uitspan je nu eens even. Ik zal even uitleggen waar die term vandaan komt. For the English persons amongst us, it's the term unyokement. It's not an English word, I made it up. Wat is een uitspanning? Een uitspanning, dat is waar je zeg maar op je reis aankomt en je paard, dat zet je bij de waterbak of bij de voertrog en jij gaat zelf even eten. Je spant even uit, je legt je jas uit, je legt je wapens even terzijde en je gaat even relaxed uitspannen. Dat is de beste vertaling dat ik kan vinden voor het woord herberg of nachtverblijf of bovenzaal in Lucas 22. Maar ik ga dus nu deze week constant gebruiken het woordje uitspanning. Met de opdracht aan jullie allemaal van Gods wegen. Span uit. Stop er nou eens even mee. Ik zal het je uitleggen. Mozes krijgt de opdracht om naar Farao te gaan. En God had tegen Mozes gezegd, iedereen die jou naar het leven staat, moet je even voorstellen, iedereen die jou naar het leven staat, iedereen die iets van jou moet, is dood. Iedereen die jou kan herinneren aan wat je vroeger deed, aan wat je toen gezegd hebt, aan wat je in je eerste gemeente deed, of wat je toen hebt, en zo, die is allemaal dood. Allemaal dood, zegt God tegen Mozes. En hij zegt tegen Mozes, jij moet naar Farao gaan, en je moet tegen Farao zeggen, Farao, laat me Israël, mijn eerstgeboren zoon, gaan. Want God pikt het niet dat Farao zijn kinderen voor Farao's karretje spant. Dus Gods kinderen voor Farao's karretje spant. Dat pikt God niet. Dus Farao had Israël, slavernij, dat kennen jullie allemaal wel. Farao had Israël voor zijn karretje gespannen. En God zegt, je blijft van mijn eerstgeborene af. Het is mijn kind, dat mijn kind moet vrij zijn. Ik pik het niet dat jij mijn kind voor jouw karretje spant. Farao, laat mijn kind gaan. Zegt hij tegen Mozes, komen we later nog even op terug hoor. Zegt hij tegen Mozes, Farao zal naar jou niet luisteren, want ik zal Farao's hart verharden. Nou kan ik nu al wel vast uitleggen, want dan lijkt het net alsof God Farao tot zijn vijand maakt. Maar dat gebeurt er niet. Het volgende gebeurt, Farao kan niet uitspannen. En dat weet God. En als God woorden van genade gaat spreken, en hou nou eens even op, stop er nou eens even mee, en neem nou eens de tijd dat er iets in Farao gebeurt, bij wijze van spreken, hij zou er bijna van gaan vloeken, van, dat doe ik niet, en nog steeds harder. En dan zegt, God neemt die verantwoordelijkheid op zich. Hoewel wij zouden kunnen zeggen, ja maar dat doet Farao toch zelf. Maar God neemt de verantwoordelijkheid op zich. Zoals God ook alle verantwoordelijkheid voor wat jij doet en gedaan hebt en nog zult doen, op zich neemt. Alles, ook van Farao. En God zegt, en dat is de enorme grootte van onze God, dat God zegt, ik ga Farao's hart verharden. Waarom? Omdat Farao op een dag moet kunnen zeggen, ja maar het was God die het deed. Zoals wij moeten kunnen zeggen, Heere God, u hebt het voor ons gedaan. Kom ik straks nog even op terug. Mozes gaat op pad. God had nog gezegd, en ik ga Farao's eerstgeborene ga ik doden. Want hij laat mijn eerstgeborene niet gaan. Stap ik overheen. Geen woorden voor, anders wordt het veel te veel. Het wordt toch een lange preek. Bereid je me voor. Gaat Mozes op pad? Komt hij in de unyokement, in de uitspanning? En nu ga ik iets zeggen wat de meesten van jullie kennen. Zelfs tieners bleek op de categorisatie, kennen het ook. De meesten van jullie kennen het volgende, dat je na een inspannende dag, dat je misschien wel op je tenen hebt moeten lopen, dat je echt heel goed hebt moeten nadenken en moeten bidden van, Heer, wat zal ik doen? En zal ik dit kiezen of zal ik dat kiezen? En dat je de dag beëindigt met een dankbaarheid, mooie dingen gebeurd, maar ook met een gevoel van, ik heb het niet goed gedaan. In die spanning in de familie, in die relatie met mijn partner, wat ik tegen mijn kind zei, of hoe ik mijn vader of mijn moeder heb behandeld. Ik heb het niet goed gedaan. En weet je wanneer dat binnenkomt? Dat komt niet binnen als je vervolgens achter je mobieltje gaat zitten spelen. Want dan neemt je mobieltje neemt jouw brein over. Of je computer, of goede tijden, slechte tijden, of weet ik hoe al die programma's heten. Dan neemt dat het over. Maar er komt een moment dat je nog niet moe genoeg bent en naar bed gaat en dan komen de spoken in de nacht. Dan passeren ze. De gemeenteleden, dan passeren ze je vader en je moeder. De kinderen op school, dan passeren ze je. Je kinderen of je broer met wie je al weet ik hoe lang geen relatie meer hebt. Omdat je gewoon niet met hem wil praten. Of hij niet met jou. Dan passeren ze. Uiteindelijk valt God jou aan in de nacht. God? Ja. Want met al deze dingen die in de nacht gebeuren. De overspanning, ligt naast jou op je kussen. En laat jou geen rust. Maar valt jou aan en zegt tegen jou, ik ga jou doden. Het is jouw schuld. Jij hebt het gedaan. Jij moet het aan. Jij kunt niet meer. Dat is wat er met Mozes gebeurt. Die hele farao en die opdracht en die eerstgeborene, het ligt naast hem op het kussen. En hij woelt in zijn dromen, want God valt hem aan om hem te doden. Dat kun je voorstellen. Hij denkt bij zichzelf, ja God, u stuurt mij op pad. En die farao die ziet mij komen en dan gaat zijn eerstgeborene dood. Wat zal er dan wel niet met mij gebeuren? Dus hij wordt aangevallen door God. En Zipporah, die heeft dat door. Zipporah, nou verzin ik er even wat bij hoor, die naast hem in bed ligt, want dat weet je helemaal niet natuurlijk, maar ga ik vanuit. Zipporah ziet de paniek in de ogen van haar man, als die weer wakker schrikt. Wat is er, jochie? Oh, droom, 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 droom. Die voelt de spanning in zijn lichaam. En die trekt de conclusie. God valt jou aan. Denken wij bezig zijn. Ja, maar God doet dat toch niet? Yes, lieve mens, jong en oud, God valt jou aan. Net zoals dat die farao's hart verhardt. Dat doet God. Want God wil jouw aandacht. En dus valt hij jou aan. Want het lukt niet door een preek, dan val ik je wel aan in de nacht. Hij wil jouw aandacht. En Zipporah weet dat God Mozes aanvalt. Zou je misschien even een glas water willen halen, want mijn keel is nog steeds niet helemaal denderend. God valt Mozes aan. En wat doet Zipporah? Zipporah, ik ga niet in op de rieten, want die bloedbruidegom, ik kan het je uitleggen, dat doe ik nu niet, wordt veel te veel. Zipporah pakt, let op, de eerstgeborene van Mozes. Weet je, Gods eerstgeborene, Farao's eerstgeborene, Mozes eerstgeborene. Ze haalt hem uit zijn bed, Gershom. En ze besnijdt Gershom. Denk je bij jezelf, wat doet ze nou? Nou, let op, let op. Zij besnijdt Gershom, want dan vloeit er bloed. Jullie weten, hè, besnijdenis, voorhuid, hè, van de penis afsnijden en zo. Hè, dat. Dan vloeit er bloed. En ze raakt met die voorhuid, er staat de voeten van Mozes aan, maar dat is een eufemisme, een mooi woord voor de genitaliën. Laat ik verder ook liggen. Maar dat doet ze, dankjewel Martin. Dat doet ze. Wat is hier nou de essentie van? Dat vind je in het lied, in het liedboek. Bloed was daar en bloed maakt vrij. Ze zegt tegen Mozes, jouw bloed en dat van jouw eerstgeborene heeft al gevloeid. Daar kan God niks meer aan doen. Daar kan de farao niks meer aan doen. Zo waar de Heere leeft, het bloed van jou en je kind heeft al gevloeid, jij bent vrij. En dan staat er, wijkt de engel van de Heer van Mozes. Even stoppen. Er gebeurt dus iets bij Mozes van binnen, door die aanraking met dat bloed, dat er een soort, ja mag ik het nou zo zeggen, dat er een geloof bij hem binnenkomt. Oké, God zal me niet doden. Farao zal me niet doden. Uiteindelijk neemt hij Zipporah en zijn zoon niet mee. Er zal niemand mij doden. En ik hoop dat als ik het zo zeg, dat je de ontspanning, de uitspanning voelt binnenkomen. Dat Mozes aan het uitspannen is. Hij legt die hele farao als spook in de nacht van zich af. Hij legt zijn eigen geschiedenis als spook in de nacht van zich af. En hij slaapt als het ware rustig in. Want er is al gebloed. Er is al gedood. En het geloof komt in zijn hart binnen. En daar roep ik je toe op. Het geloof komt in zijn hart binnen. Dat hij vrij is. Vrij. Wie die uit zijn verleden ook gaat tegenkomen in de dag van morgen. Welke farao of welke boeman er ook maar op zijn pad komt. We lazen niet voor niets uit 1 Petrus. Dat je lijden moet oké, maar als je lijdt door je eigen zonde, dat is niet oké. Maar als je lijdt om de liefde van Christus, wees er blij mee. Want niemand kan jou raken. Dat noem ik uitspanning. Je legt de dingen van je leven in Gods naam bij God neer. Want bloed was daar en bloed maakt vrij. Oké. Dat betekent dat voor Mozes deze uitspanning een feit is. En hij gaat. En deze man heeft geleden. Hij is tot in zijn tenen boos geweest op God. En kwaad op Israël. Maar hij heeft ook alle tekenen van God gedaan. En hij staat te boek als degene die Israël uit de slavernij heeft geleid. Dat wil zeggen, de bevrijding die hij zelf heeft ervaren. In de genade van God en door de daad van Zipporah. Die bevrijding heeft hij mogen delen met tientallen, honderden, duizenden mensen. En ze werden blij met hem. Want ze vierden het feest aan de overkant van de Rode Zee. En ze werden boos op hem. Mozes en die God van jou, we sterven hier in de woestijn. En Mozes hield vol. Want bloed was daar en bloed maakt vrij. Snap je? Herberg, uitspanning. Met kerstavond zal het zijn voor Jezus geen uitspanning. Dat is de reden van geen plaats in de herberg. Maar nou bladeren we even door naar Lucas 22. Ik sla dus kerst even over. Ja, dus Lucas 2, dat komt. Er zijn drie plekken in de Bijbel waar het woord, daar zal ik niet te veel over zeggen, maar waar dit woord voorkomt in het Nieuwe Testament. Lucas 2, kerst, kerstmorgen. Nog een keertje bij de barmhartige Samaritaan. Dat verhaal kennen jullie, hè? Van die priester die voorbij gaat en die man is in elkaar geslagen en dan komt er een Samaritaan. Die brengt deze gewonde man in de uitspanning. Dat is de tweede keer en de derde keer is hier, in Lucas 22. Wat gebeurt hier? Jezus zegt tegen zijn discipelen dat ze naar de stad moeten gaan om daar het Pesachmaal voor te bereiden. En nou goed, ga naar die en die, een man met een kruik water en bla bla. En dan moeten ze aan hem vragen waar de uitspanning is. Kan vertaald worden met bovenvertrek of gastlokaal of gastverblijf of iets. Er staat letterlijk uitspanning. Waar is de uitspanning? Er zijn sommige kategorieën, Jezus komt dus wel in de uitspanning. Nee. Want aan die tafel, in aanwezigheid van Jezus, doet de dood zijn intree. Toen Satan in Judas, bijgenaamd Iscariot, was gevlogen. En die had al belegd, we gaan Jezus doden. Dus aan die tafel zit de Satan die gaat aanvallen. Zit God die gaat aanvallen. Dat is een hele diepe, wil ik een keer met je over praten, maar dat is nu niet. Aan de tafel zit de dood. Jouw dood. Mijn dood. Mijn spoken in de nacht. Voor mijn stomme woorden of het niet hebben gezegd wat ik had moeten zeggen. Mijn ruzie met de buurman. Of het contactverlies met mijn kinderen. Je trekt het je zo ontzettend aan. Dat zit allemaal aan die tafel. Die hopeloze relatie op je werk. Of je vrouw die je niet kunt bereiken. Vul het verder maar in. Wat ook het juk op jouw schouders is. Het zit allemaal aan die tafel. En wij houden onze mond. Wij zitten daar. Want het is heel gewoon dat wij daar zitten. Wij doen dat elk jaar. Wij vieren elk jaar kerstfeest. Wij vieren elke keer Pasen. Wij vieren elke keer het avondmaal. En wij zingen onze liedjes. 10.000 redenen voor dankbaarheid. Geweldig. Maar we houden binnen wat ons juk is. En waarom? Misschien omdat we het niet kunnen zeggen. Misschien omdat we de woorden niet weten. Misschien dat we bang zijn te worden afgerekend. Misschien dat we als we beginnen, joh, weet je wat ik je wel, ach, laat maar. Je zit aan tafel met je vader, moeder, met je kind. En je denkt al zo lang, zal ik het nou eens vertellen? Hé, pap, ik wil wat zeggen. Nou, vertel eens. Ah, laat ook maar. Het komt er niet uit. En dat zit aan de tafel bij Jezus. Dan vraag je je af, wat moet je daar in Gods naam mee? Nou, let op. Jezus, in deze kring, en hij zit in de uitspanning. Hij pakt het brood, hij dankt God ervoor. Dank u wel dat we uit van het brood van genade mogen leven. Wij zeggen het zo vaak, en meestal ook bij mij hoor, ik mag dan het avondmaal bedienen, maar soms snap ik helemaal niet wat ik zeg. Omdat het even niet raakt, omdat het gewoon is. Maar Jezus zegt, in die situatie waar jij aan tafel zit, dank voor het brood van genade waarvan wij mogen leven. Ja, dat snap ik. Ja, wij danken ook als we gaan eten voor het brood dat we krijgen. Dat snap ik wel. Ja. Maar dan zegt Jezus, dan breekt hij het. En tot onze stomme verbazing zegt hij tegen ons, als hij ons een stukje geeft, kijk, dit is mijn lichaam voor jou. En met die beker ook, dit is mijn bloed voor jou. Zie je wat er gebeurt? Hier staat Zippora weer. Met het bloed van het verbond. En het raakt jou aan. Het brood gaat bij jou naar binnen. Weet je wat de bedoeling daarvan is? Dat jij leert uitspannen. Dat jij leert dat God een God is van genade. Ik sta hier nu met hele verkrampte schouders even voor de mensen thuis. De bedoeling is dat jij opademt, je juk afgooit. En dan hoor je jezelf alweer praten. Ja, dat is zo gemakkelijk, gaat het niet. Of ja, maar als ik dan morgen weer mijn vader tegenkom, of mijn kind, of mijn collega, of mijn schoolklas. Of... En we brengen, gooien alles weer op tafel. Ja, nee, Jezus raakt jou aan. Nu met zijn woorden. Maar hij raakt je aan met brood en wijn. Hij vraagt niet aan jou, heb jij wel belijdenis gedaan? Hij zegt tegen jou, neem, eet. Ik heb erover gedacht om deze preek vorige week te houden, dat snap je nu wel, hè? Niet gedaan. Want ik vind dat jullie er eerst over na moeten kunnen denken en niet in een avondmaalsdienst zo mijn keus. Maar dat zegt Jezus. Met de bedoeling dat jij deelneemt in de genade en de liefde van God. En dat je alles wat jou als een juk drukt, dat je dat aflegt, uitspant. Heb het lef, Hebreeuwse woord voor hart. Heb het hart voor God en voor de uitspanning die Hij jou biedt. En bijna aan het eind van de preek. Bijna. Want wat ik niet kan doen, en dat besefte ik ook toen ik deze preek schreef, wat ik niet kan doen, is de geest van Christus bij jou naar binnen laten komen. Dat kan ik niet. Ik ben geen ganzenleverfokker. Die het naar binnen stout, zodat je het kunt. Het enige wat ik kan doen, is als jij nu in je hart voelt wat de bedrukking in jouw leven is. Jouw eigen zonde, andermans zonde, noem maar. Als jij nu voelt, dan kan ik alleen maar net zo lang op blijven timmeren totdat het vergruisd is. Dat je ook werkelijk, en ik snap dat ik af en toe vreselijk moeilijk ben om mee te praten, want op het moment dat ik een ja maar hoor, denk ik, ho, God is jou genadig, niet ja maar. En dan ben ik een hele irritante pastor in, dat weet ik. Sommige mensen van jullie vinden dat heel lastig, maar ik kan niet anders. Waarom? Omdat Jezus jou aanraakt. Hij heeft zijn bloed voor jou gegeven, dus ik zal blijven timmeren op datgene wat jouw hart bedrukt. En wat jou in de nacht aanvalt. Waarom? Omdat ik de God vertegenwoordig die jou aanvalt. Ik hoop het wel. Omdat dat wat aan zonde en kwaad in jou zit, door anderen aangedaan of door jezelf gedaan, dat zal vergruizen. Maar wat ik niet kan, is dat je dan wakker, ik kan je dan niet wakker maken. Ik kan je niet wakker maken en op je knieën laten gaan en laten zeggen, Heer, kom in mijn hart, zodat ik bij u mag uitspannen en in uw herberg mag wonen, want u bent een genadig God. Maar ik roep je er wel toe op. Amen.